In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Van harte welkom bij een nieuwe aflevering op deze, echt prachtige zondagmorgen in oktober. Bobby Schuller spreekt over het thema Je bent geliefd. En dat in de serie waarin hij uitlegt dat je een geliefd kind van God mag zijn. En uit een kustplaatsje komt het Southern Chorale California Corps. En zij zingen How Great Thou Art. En mijn gast vanmorgen op de bank is iemand die geen blad voor zijn mond neemt als het gaat om geloof en om de kerk. Hij schreef een boekje dat heet Bedroefd Gemoed. En mijn gast vanmorgen is Antoine Baudard. Antoine, ik ben ongelooflijk blij dat je hier bent.
Dank.
Deze mooie herfstmorgen. Wat maakt je vreugdevol? We gaan het over depressies hebben die je in je leven kent en gekend hebt.
Nou ja, dat het zo'n mooie herfstdag is. En de periode tot nieuwjaar is altijd schoon te beleven. Januari en februari zijn de maanden van winterslaap.
Winterslaap.
Laten we het daarover... voorkeur.
Ja, nou laten we het daar straks over hebben. Wij gaan eerst naar Californië, naar de kerk in Irvine.
The day the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Good morning.
And welcome, church family. Thank you for worshiping with us today. We love being with you. You know, it's almost impossible to give love if you're not good at receiving love. So, man, may we be a church that's just amazing at receiving love. Today, know that you are lovable, that you deserve love, and that you are always, always worth it. Turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
We're so glad you're here today. Let's begin the service with a word of prayer. Father, we thank you so much that you love us. And we ask in Jesus' name that you would teach us what it means to be strong in our weakness, to be vulnerable, to bond deeply with other believers, with our spouses, with our kids, with our neighbor. Lord, we ask in Jesus' name that you would fill the heart of every person under the sound of my voice, full of joy, full of life, full of love, full of fresh vision. And we're asking for that. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. seated. I want to give a special thanks to Dr. James Melton and the choir, the Coastal California Chorale. Such a gift to have you here leading us in worship. Thank you. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Luke 10:25. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" he replied. "How do you read it?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself." "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this and you will live." Church, loving God and those near us is the way to the fullest life possible. Amen.
I could. And now we turn to the Lord for a time of prayer together. Lord, in the beauty of this morning, we see your glory all around us. We thank you for worship and for your church, for each one seated in this place and whoever is watching over the broadcast. And now hear the prayer that you taught us to pray together, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. And give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Thank you.
Dat was het bekende lied, de bekende hymne, Hoe groot zijt gij, how great thou art. Mijn gast vanmorgen, we hebben net al even met hem kennis gemaakt, is Antoine Baudard. Heel leuk dat u er bent. We hadden het daar straks even over dat het eigenlijk heerlijk is als je kapelaan bent, zoals u, dat je elke dag eigenlijk hetzelfde aan kunt trekken.
Ja, nou ja, dat is de eenvoud van de priester, hè? Althans, ja. Wat de priester moet zijn.
Ja, is een priester eenvoudig?
Nou, hij moet het zijn. Of hij het is, dat is vers nummer 2.
Bent u eenvoudig?
In zekere zin wel, in zekere zin niet. Nee. Wel omdat ik vrij eenvoudig in elkaar steek en vrij probeer helder te denken en ook te spreken. Misschien minder eenvoudig waar het gaat om facetten van het karakter dat ook een donkere kant kent. En wat te maken heeft met het boekje dat Nels Vaner heeft geschreven op grond van een interview met mij, Droef Gemoed geheten.
Ja. Dat is een boekje wat gaat over depressie. Die depressie begint ernstige vorm aan te nemen als u 21 jaar bent. Zo erg dat u zegt, ik wil eigenlijk een einde aan mijn leven maken. En u doet zelfs een zelfmoordpoging.
Ja, maar dat is natuurlijk lang geleden ten eerste. En ten tweede is dat ook in een periode geweest van het leven dat ik mijn priesterroeping voor een tijdje had opgegeven door de chaos in de kerk, van de katholieke kerk bedoel ik, in Nederland met name.
En niet veel veranderd.
En zo, nou, er is wel verbetering hoor, in wat betreft de katholieke kerk van Nederland. Hij is natuurlijk veel kleiner geworden, maar er is wel orde op zaken gesteld. En men is niet eindeloos creatief meer gelukkig. Men is nou weer een beetje gewoon liturgievierend. En het woord van God verkondigen, dus niet de wereldproblemen die je in de kerk behandelt. Dan kun je net zo goed naar buitenhof kijken, begrijpt u? Dus, maar dat was in een periode dat ik die priesterroeping dus had begraven. En eigenlijk het hele leven niet zag. En ook, ik was van school gestuurd. En dus een aantal dingen die allemaal negatief waren in dat gegeven. Ik heb wel van kindsbeen af een depressieve aanleg. Dus daar moet je dus mee omgaan. Ja. En als je daarmee om kunt gaan, dan is het ook vol te houden. Maar ik heb dus 2 keer in mijn leven, 1 keer dus toen ik 21 was. En 1 keer zo, dat is geweest in de jaren 90, eind jaren 90. Dan is het gewoon allemaal te veel. En dan... Ja, dan komt zo'n depressie hevig op je af. En ik denk dat ik niet de enige daarin ben. Dat is ook de reden waarom ik daar een opening van zaken heb gegeven. Dat was naar aanleiding van Joost Zwageman, de schrijver, die zich het leven benam. En de man van boeken van de VPRO. Dat gebeurde achter elkaar. En toen vroeg de uitgever, zou u niet over uw eigen depressie willen spreken? En toen heb ik dat boekje dus op die wijze gemaakt.
Even terug gaan naar uw jeugd. Een stille vader.
In mijn jeugdjaren was mijn vader dus de stille en voor mij dus ook wel de afwezige. Ik had ook wel een zekere angst voor mijn vader. En mijn moeder, dat was een kordate dame die wel vond dat ik anders moest zijn dan ik was. Mijn vader trouwens ook. Maar ik ben er eenmaal zo geweest zoals ik ben. En toen ik dus die zelfmoordpoging gedaan had, toen was er de zuster van mijn vader, die psycholoog is, ze is ook gestorven, die heeft me toen opgevangen. Ja. Mijn moeder zei, jongen, wat heb je ons aangedaan? En de huisarts zei, wat ben jij laf? En dat vind ik, beide opmerkingen vind ik niet erg helpend. Maar die tante, die zuster van mijn vader, die heeft me eigenlijk opgevangen in die tijd.
Ja. U nam een groot aantal pillen in, kwam in het ziekenhuis terecht, dat was de zelfmoordpoging. Uw maag werd leeggepompt, maar u wilde het eigenlijk niet.
Nee, nou, ik heb begrepen, ben ik nogal agressief te keren gegaan tegen de man die mijn maag leegpompte, omdat ik dus dood wilde. En mijn vader heeft me toen opgehaald, want ze wilde mij stoppen in Amsterdam, in het zogenoemde paviljoen 3. En paviljoen 3 betekende nou niet helemaal goed bij het hoofd, hè? Ja. Of labiel, zou ik maar zeggen. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. Ik heb er een jaar over gedaan om weer een beetje zin in het leven te krijgen in die jaren.
Mensen begrijpen u als een moedig strijder voor de kerk en voor het geloof.
Ja, omdat ik kijk, elk nadeel, zoals de heer Cruijff heeft geformuleerd, Johan, heeft ook zijn voordeel. Ja. Met andere woorden, het helder spreken, dat heeft dan te maken, denk ik, met een bepaalde mate van moed. Wat ook natuurlijk maar alleen maar genade is. Maar daar krijg je dus ook, klappen mee. Maar ik heb liever de klappen en ik blijf liever helder, dan dat ik onhelder word en dus geen klappen krijg.
Ja. Kiest u altijd voor het goede?
Ik hoop het.
Nee,
ik bid
zeker
God ervoor.
Toch?
Ja, maar je weet het niet. Nee. Je kunt makkelijk afglijden naar een grote mate van egocentrisme of het beter weten of ik weet niet wat je allemaal nog kunt zeggen.
Ja, nou wordt u wel omschreven als iemand die alles wel beter weet.
Nou ja, ik ben niet voor de poes, nee. Om het met uw huisdier te zeggen. Dus ik hou ervan om gewoon te zeggen wat ik van de zaken vind. Ja. En als mensen dan denken dat ik het beter weet... ik zou het niet zeggen als ik niet denk dat ik het beter weet. Nee, dat is natuurlijk zo.
Maar tegelijkertijd heeft u ook een enorme vrolijkheid over u.
Omdat ik namelijk erg hard van mate van zelfrelativering... en laten we ook de vrolijke kant bekijken. Ja. De ironie, de humor en zo. Ja. En dat is, ik dank de Heer dat ik dat wel heb gekregen, ja.
Wat is de vrolijke kant van het leven dan?
Ja, bijvoorbeeld zo'n dag als vandaag.
Ja.
En wanneer je gesprek voert. Wanneer je met vrienden aan tafel bent. Wanneer je de heilige liturgie viert. Dat zijn allemaal momenten van grote vrolijkheid. Wanneer je ook naar mensen luistert. Waardoor je ook beseft dat het leven zin heeft. Voor mij is het altijd belangrijk dat het leven zin heeft. Dat het leven leuk is, dat vind ik niet zo belangrijk. Maar dat het leven zin heeft, dat vind ik wezenlijk.
Ja. Ligt de zin van ons leven in het een zijn met God, het in hem geloven?
De zin van het leven zit hem dat wij Gods wil zoeken en Gods wil doen. En zo mogelijk instrument van God worden door zijn wil te zijn.
Ja.
Dat zou het ideaal zijn, maar ja. Dat halen we natuurlijk niet. Dus wij doen pogingen om zijn wil te doen.
Terug naar het droef gemoed. Ik wilde eigenlijk naar de tweede keer dat u depressief raakte. Dat was op latere leeftijd.
Mm-hmm.
Stond u er toen anders in dan toen u jong was? Of was...
Ja, kijk, bij de eerste grote depressie, daar was ik God min of meer kwijtgeraakt. In de crisis van dat leven op dat moment. En bij de tweede keer was de depressie waarschijnlijk niet kleiner. En die heeft ook veel langer geduurd, enige jaren, 3 jaar, 4 jaar. Maar ik was altijd, leefde al zo intens met God, dat ik het niet in mijn hoofd zou hebben gehaald om het leven te beëindigen. Hoewel de verleiding wel is geweest, ja, af en toe eens dacht, nou, ik neem de trein naar Bari in Zuid-Italië en ik ga daar uit het leven. Maar ik kon het altijd heel goed tegenhouden, omdat ik zoveel verantwoordelijkheid als priester draag. Maar door het leven met God, dus ik ben door God heel getroost geworden in die diepe depressie.
Dat snap ik niet.
Ja, dat kan ik ook moeilijk uitleggen. Ik kan alleen zeggen...
Probeert u het
eens? Nou kijk, het was dus zo dat ik hield me in het huis in Rome waar ik woon, hield ik me keurig aan de code van dat huis. Dus ik stond 's middags om 00:30 op om onder de douche te gaan. Ging om 01:00 aan tafel, lag om 01:45 weer in bed. En stond dan weer op om de mis te doen, 's avonds om 6:00. En nog na een korte periode, wel iets van een kleine avondmaaltijd, ging ik dan weer naar bed. Niemand heeft dat ooit gemerkt. En terwijl ik daar in bed lag, heb ik toch ook veel gebeden.
Maar ook televisie gekeken?
En ook televisie gekeken, ja. Ik krijg overigens graag televisie.
We doen er wat badinerends over. Maar als u 4 jaar lang tot 's middags in bed ligt, dus het grootste deel van de dag daar ligt te kijken naar televisie of bid of wat ook, en dat zo'n lange tijd... En de mis opdaagt en dan weer naar bed gaat. En dan voor het avondeten er weer even uitkomt en weer naar bed gaat. Dan ben je toch wel ver heen.
Nou ja, ik was ook ver heen. Maar om even een misverstand te vermijden. Ik keek vooral 's nachts naar films op de televisie. Ja. Italië heeft een uitstekend net. Er zijn een aantal netten. Ja. Waar je dus speelfilms op zag. En ik hou echt van speelfilms, tenminste als het veel zijn.
Dat vind ik toch helemaal niet bij u passen. Ik vind,
oh nee?
Nee, ik vind u meer van iemand die met dit boek rondloopt.
Ja, nee, maar dat doe ik overdag. Dat boek lag zeker naast mijn bed. Ja. Maar je kunt heel intens met God leven, ook wanneer je dus depressief bent.
Ja.
Dat kan ik wel zeggen.
Ja. U heeft dit boekje ook geschreven om anderen te helpen. En u zegt heel duidelijk... als iemand depressief is in je omgeving, je vrienden, familielid... hoe je daarmee om moet gaan. Het belangrijkste is om bepaalde valkuilen te kennen. Je kunt immers niet altijd begrijpen wat de ander voelt. Als je irritatie laat blijken, dan kan dat weer extra leed aan die ander bezorgen. Dat vind ik een hele mooie.
Ja, maar dat geldt natuurlijk in het dagelijks leven ook. Je kunt het ook voorkomen door niet in een te grote spanning te geraken. Dus je moet niet te veel hooi op je vork nemen. Je moet proberen te slapen. Je moet spanning vermijden. Het is gewoon een kwestie van leven, hoe je daarmee omgaat. Maar het ging mij juist erom, om als je nou daar toch een soort deskundige in bent, een ervaringsdeskundige, dat je daar een ander mee kan helpen, inderdaad. En dus de tips zijn ook, zorg dat je evenwicht in het leven houdt. Hè? Geluk is tenslotte evenwicht houden in het leven. En dan is het zo, en dat heb ik ook wel gemerkt aan de hand van dit boekje tot nu toe, dat er veel mensen zijn die mij hebben geschreven, ik heb er wat aan. Ja. Want ik heb nu enig idee dat iemand dus van wie je denkt dat hij succesvol in het leven is, een bekend misverstand, dat zo iemand ook dat heeft. Hè? Want men denkt altijd als iemand op de televisie geraakt, dan zijn die mensen die zijn A, rijk, B, zijn ze succesvol en C, ik weet niet wat allemaal er aan opgehangen wordt. Maar die mensen die zijn ook gewone mensen. En die leiden dus ook aan dit soort, ja, wat zal ik het zeggen, hoedanigheden. Ja,
dit is nog de Bijbel van mijn opa, dus die koester ik. Het is één favoriete psalm van u. Psalm 91, zou u het willen voorlezen, waarom u dat zo steunt?
En het zal vast een mooie vertaling zijn, als het een oude Bijbel is. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot een Heere zeggen, mijn de toevlucht en mijn burg, mijn God op welken ik vertrouw. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult ge betrouwen. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt. En geen plage zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat ze u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat ge uw voet aan geen steen stoot. Dewijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uitrekken en ik zal hem mijn heil doen zien. De bescherming door God dus. En dat heb ik dus ervaren bij die tweede depressie.
Ja?
Ja. En een andere psalm, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Dat is ook zo'n psalm. Waar je de geborgenheid in God ervaart, ook al is het leven tamelijk zwart.
Die psalm zegt, hè, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ja. Ik vrees geen kwaad. Want hij is bij mij.
Hij is mijn stok en mijn staf en mijn stut. Ja, ja. Zo'n tekst. Dat is toch prachtig, niet? Ja.
Nou bent u in Nederland bekend als de hoeder van het geloof. We zien, en dat doet mij pijn, waarschijnlijk u ook, dat zoveel mensen zich afvragen door alles wat er gebeurt. Waar is God? Is hij er wel? Bestaat hij wel? En je zou als het ware bij mensen een luikje in het hart willen open doen en zeggen, nou, mag ik hem naar binnen brengen? Wat kunnen wij nog doen? Wat kunnen wij nog betekenen? Dit programma, u met uw vele mediaoptredens, om mensen dichter bij God te brengen. Want dat is, denk ik, voor u ook het hoogste goed.
Jazeker, dat is mijn roeping, als ik zo vrij mag zijn. Nou, dat is toch door van God te getuigen op een zodanige wijze dat mensen niet geïrriteerd worden. Dat God ons wenkt en wij zijn slechts knechten daarin, meer niet. Wij moeten als het ware doorzichtig zijn om God te kunnen gestalte geven. Ja. Dat is het ideaal en dat bestaat. Ja. En dat kan.
Ja. Nou zegt u dat met mooie woorden, maar als u nou in de camera kijkt, want u kijkt een jongere van 18 jaar.
Ik denk dat geen 18-jarige nu naar u kijkt, want het is zondagochtend, die liggen nog in bed.
U zult ervan verbaasd zijn.
Toch nog?
U zult ervan verbaasd zijn. De jongere die kijkt en die denkt van, nou, daar zit een man met een priesterboordje, dit is een aardige man, hij kan het goed vertellen. Maar nou zou ik wel eens willen weten, hoe overtuigt hij me nou dat ik in God moet geloven?
Nou, dat kun je niet. Dat kun je niet. Dat, oh. dat is een kwestie dat je misschien aan mij kunt zien dat ik het zelf echt geloof en dat ik probeer ernaar te leven. En dat zou een wenk kunnen zijn om nieuwsgierig te worden. Maar ook zo bent u, 18-jarige, een kind van God. U weet het alleen niet.
Ik wil u graag, dat zult u ongetwijfeld herkennen.
Ja, natuurlijk.
Ik hoop dat het
de verloren zoon van Rembrandt in Sint-Petersburg.
Ja. Zou u het willen meenemen naar Rome of naar Amsterdam?
Nou, naar Amsterdam zeker.
Ja, oké. Okay.
Dank u wel.
Heeft u nog een cd-speler of niet?
Die heb ik, ja. Ja,
nou,
ja.
Dan geef ik u ook graag deze cd met prachtige liederen van het koor. Daar staat onderop Genade zo oneindig groot. Amazing Grace, het meest gezongen lied ter wereld.
Goed, dat zal ik eens beluisteren. Dank u wel.
Heel hartelijk dank dat u hier was. En ik ben blij met dit boek. Hartelijk dank. Want waarvoor daar.
Glory of Christmas. Een schitterende kerstbeleving.
Vanavond denken we na en beleven we de Glory of Christmas.
Samen zingen, samen genieten, samen kerst vieren. Met de zandtovenaar Gert van der Vijver. Speciaal uit Amerika overgevlogen, Mindy Kim. En muziek van Jonathan Vroegen. Gospelkoor Tin Speranza en nog veel meer. De avond wordt gepresenteerd door Jan van den Bos. En vanuit Los Angeles, Amerika, een speciale videoboodschap van Bobby Schuller.
Christ is coming to break in your darkness.
Kom naar de Hooglandse Kerk in Leiden en beleef met Hour of Power het ware kerstverhaal. Bestel nu uw tickets op gloryofchristmas2018.nl.
Het is vandaag 14 oktober en over precies 2 maanden, op zaterdag 15 december, hebben we onze kerstconcerten in die prachtige Hooglandse Kerk in Leiden. En iedereen is daar van harte welkom, jongeren en ouderen. Want bijvoorbeeld Gert van der Vijver, de zandtovenaar, is daar om het kerstevangelie op zo'n sprekende manier uit te beelden. We gaan natuurlijk samen bekende kerstliederen zingen. Wat is dat mooi om dat met duizenden anderen te mogen doen. Mindy Kim, onze bekende zangeres van het koor van Hour of Power uit Amerika, komt speciaal over naar Nederland om een aantal prachtige liederen te zingen. Maar het belangrijkste is dat we met elkaar de Glory of Christmas beleven. Als vrienden van Hour of Power samen beleven wat het betekent dat Christus voor ons is geboren, in deze wereld is gekomen. Van harte welkom op onze kerstconcerten op 15 december in Leiden.
We're going to say this creed together. And as you do, would you applaud and welcome everybody that's watching on television? Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving? Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Great, you can be seated. So we're currently on a series on that creed, and today's the last day. And we're going to talk about this calling to share his love with the world. Now, the world's a big place, and of course, it's God's job to love the world. But for us as believers, our job is to love our neighbor. And can I tell you that there's never been a greater time and a greater need in our culture for more compassion, more empathy, more vulnerability, more gentleness, greater patience than there has been today. In fact, a recent study has shown that bonding with others is healthier for you than diet and exercise. John Ortberg says that it's better to eat Twinkies with a friend than eat broccoli alone. I think it's a great insight. That there really is this need for us to bond with others, and people need that from you. So when we talk about loving others, it is an action. It is caring for the poor. It is feeding. It is nurturing people that aren't grateful for it. But it's also the greatest thing you can do for your neighbor is to bond with them, to show them that they're worthy of love and belonging, to show them that they're with you, they're safe. And yeah, you might tell them like it is. You might be honest. You might shoot straight with them. But at the same time, they're going to know when they're with you, they're going to experience something they don't get from anybody else, and that is a friend. Someone who's present, someone who's gentle, someone who's honest, someone who's caring. When we bond with others, we have so much joy. When we're babies, this is when it begins. You know, when a baby is born, it bonds with his mother or her mother. The mother holds the baby, and for the first time, it comes out of a warm, you know, liquidy, squishy place, the womb, and comes out into freezing, cold, naked, screaming, slimy. But very soon, into that chaotic, scary, you know, traumatic experience, the baby sees its mother's eyes for the first time, and she smiles at him, and he smiles back at her, and she feeds him and comforts him. And gosh, that stage, those first 5 months of a human's life, is so foundational to the health of the soul. The bonding happens, that the baby is actually internalizing the love of the mother. So that even when the mother is gone, or even someday when the mother dies, the mother's love is still internalized. It's present inside that now child or even adult man. So that bonding that happened when he was a baby, he can't even remember, it's still there in his heart, and it allows him to be a loving, empathetic person. And this carries on through life. We never get to a point where we don't need to internalize love any longer. If we're not regularly internalizing the love of your father, of your spouse, of your kids, of your neighbors, if you're not receiving bonding, empathy, compassion, vulnerability, then you start to become exhausted. You become maybe numb. This is where depression, anxiety is rooted in. This is where cutting and pinching oneself comes from. This is where sort of a numbness or a deadness to life comes from. It comes from emotional isolation, where you might feel you've got lots of friends, you've got a family who loves you, you've got lots of people in your life, but for some reason you still feel dead. You feel like you don't have any vision. You wonder where you're going. You wonder what your purpose is. And at the heart of all of that is the need to bond with others. It's the emotional isolation. And we can see that in people. We can see that when people reject themselves and don't think they're worthy of love and belonging, they'll have people around them, but they won't truly bond with them. They won't really show all of their messiness. But when we do that, when we show our skeletons, our addictions, our flaws, our sins, our doubts, our illnesses, whatever, with others and our fears, and they just put their arms around us and love us, then the secret us is loved. And the secret bit of us, that hidden part of our life, comes back to life. So we need to become the kinds of people who can be that loving person to vulnerable people. But we can't do that until we ourselves are vulnerable and we ourselves internalize that love, so that it just starts to spill over, that the compassion spills out of us into the people around us. That's the kind of person you are. I'm so proud of you. As you internalize the love of those around you, people can experience Christ's love. It sort of spills out of your life. You can see it when people don't do this, when people are living from a place of isolation, a place of saying, I'm not truly worthy of love and belonging. My sins are worse than everybody else's. That kind of thing. I remember when we talk about bonding. I remember when our daughter, Haven, was born. And I remember like getting up at 5 in the morning, and I wasn't used to this. I was a new dad. I was 27. Looked to stay up late. Didn't like getting up early. And I woke up, and this little 4-week-old, little peanut, I remember just rocking her back to sleep, and she looked at me in my eyes and smiled, and I looked at her and smiled back. And I remember looking at her and just thinking, I would do anything for you. And right there, we experienced it, didn't we? She experienced bonding with her father, but I experienced it too. I bonded with my daughter, this little soul. And I remember thinking, I would do anything for her, not because of what she did, not because she's so smart or because she's accomplished something or because of this or that. It's just because I love her. You know, God looks at you the same way. He loves you so much. Very often when we feel far from God and we can't receive that love from Him, it's time that we draw near to other believers and allow them to love us, the deepest part of us, when we can't love ourselves or we can't receive God's love. This is why I believe very, very truly that Satan's first attack, and Satan will attack you, his first attack is always on our relationships. And he always does it through deceit. Either by saying, you're not a good wife, you're not a good husband, you're a horrible father, you're not worthy of love and belonging. Or he'll say that to your neighbor. He'll create, through gossip and betrayal and different things like this, the enemy loves to deceive and to break up our friendships, our marriages. And this is because when we go through suffering, when we have people who love us that we're deeply bonded to, it gives us, it doesn't make it easy, but it gives us the strength we need to endure. Life is hard. Your life has been hard. And you shouldn't have to go it alone. You need people in your life who love you. And friend, I want you to know they do love you. People love you more than you think. And God loves you more than you know. This is the greatest commandment in Scripture, is to love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength, and love your neighbor as yourself. It's so important. On multiple occasions, Jesus is asked what the greatest commandment is, and this is usually his answer. On another occasion, scripture reading from today, Luke chapter 10, Jesus is asked this question, and it's an expert in the law, and he says, he stood up, and he was there to test Jesus, and when he asked them, what must I do to inherit eternal life? And Jesus asked him a question back. What is written in the law? He replied. How do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and love your neighbor as yourself. This is a part of the Torah. It's the most famous passage for Jews in the Bible. It comes right after what's called the Shema. Little kids have this Bible verse memorized. And yet so many of the Jews of Jesus' day didn't follow this commandment. Later on, it's not in the scripture reading today, but Jesus will go on to tell the story of the Good Samaritan. And this is a story of a Levite and a priest who walk by a fellow Jew who's been beaten, but a Samaritan stops and cares for him. The Samaritan is a big deal in Jesus' day. The Samaritan, it's a nice thing in our mind, but for Jews, they were outsiders, they were sinners, they were heretics, they were evil, they were viewed as being violent. They had all sorts of stereotypes about them. To be frank with you, it would be like if some Christian pastor asked Jesus, Lord, how do I become a Christian? And Jesus said, love your neighbor. And then I said, well, who's my neighbor? And he tells a story about a pastor, you know, a famous pastor that everybody loves. And this pastor walks by a fellow Christian who's been beaten and left on the side of the road. And then an evangelist or a missionary is on his way to a missions meeting and walks by this man who's been beaten. But then a Muslim stops and cares for the man. You see that? I know some of you that religion for many people invokes ideas of violence, of heresy, of this kind of thing. And what Jesus is trying to show those Jewish people is that it doesn't matter how good your theology is and how good your doctrine is. If you haven't learned to love your neighbor as yourself, you haven't learned what it means to be a good Jew. And that's true for us. If we don't love our neighbor as ourselves, we haven't learned what it means to truly be like Jesus. Because love is at the heart of the gospel. It's a gospel of mercy. It's a gospel. Look at the definition for Jesus. A lot of these words, forgiveness, comforter, reconciliation, love of enemies. And look at the things that Satan, some of these biblical words that describe Satan, the accuser, deception, fear, shame, division, punishment. Any church that is supposed to be Christ-like should look like that top line, forgiving, comforting, reconciling, loving their enemies. Any church that's working on the side of the enemy has those bottom ones: judgmentalism, deception, fear, shame. How many churches do we go in? It's just shame, shame, shame all day long. Judgment, punishment. Friend, I want you to know that the greatest need that our neighbors have today is to receive love, compassion, empathy, bonding with you. See, it doesn't matter how poor, how broken, how rich, how successful you are. At the heart of all of our sadness, depression, nihilism, all this stuff, at the heart of it is a lack of bonding. And we're supposed to draw closer to our neighbor, to love and to be loved. In order to truly love the way Jesus loved, we have to internalize God's love first. And we have to internalize the love of our neighbor. And this is where many believers lose it in our modern day, is that their faith is what's called existential. It's just a one way. It's just me and God and nobody else. But that is not Christian orthodoxy. So this is called the doctrine of incarnation. So we ask most Christians, what does incarnational theology mean? It means that the Word, that is, God became flesh and dwelt among us and ascended, and after the cross and resurrection, and ascended into heaven, and that was sort of it. But the real answer is that that was just the beginning, that the incarnation continues in the church. So that in Acts chapter 2, the Holy Spirit entered the body of every single believer. That means when you look at another believer, another Christian, another someone who claims Jesus Christ as their Lord, you're not just looking at, you know, Sue, you're also looking at Christ within Sue. You're not just talking to Joe, but you're talking to Christ within Joe. And so what happens is that even though people sin and make mistakes and are flawed, when we bond with other believers, we're also bonding with God. You ever had a time in your life when you're praying, you're having quiet times, you're reading Christian books, but you just feel far from God? You go on retreat. You go on a long, windy walk. But still, where is God? And friend, I want you to know that there's another way. And the other way is to bond with God through a person. In fact, sometimes this is the best way. So the difference between the theist and the Christian, I think I have a slide for this. So the theist is the person where a theist means they believe in God. And that is that God is experienced individually and personally. It's me and God. But the Christian, it's that God is experienced individually, but also through other believers. So the theist believes in God, right? Here's this little stick man. And it's just him and the Lord, right? And doesn't matter, and it's just, right? But the Christian triangulates, where you have another friend over here. And so that this is happening, so that your relationship with God is always somehow in community. In marriage counseling for Christians, a lot of times they'll teach people this. When the husband and the wife move towards God, they also move closer to each other. Isn't that nice? So that as we draw closer in a relationship to God, we'll become closer to one another. But what they fail to teach is that the opposite happens as well. Imagine this is like a track, right? And these two bond with one another. As this is tightened, both draw closer to God. Does that make sense? So that as, let's say they're not drawing closer to God through Bible study and this kind of thing, but they're bonding with one another deeply as friends or as spouses or parent and child, that as that happens, there is for sure a deep experience of God's love through the individual. And that's why for the Christian, we experience God, yes, in solitude and silence, yes, in our private prayer times, but we also experience the Lord through our children, through our best friends, through our next door neighbor. And you can even experience it through reconciliation and love for an enemy. You can sense and experience the power of God work in that like triangle of life. And this is an orthodox part of what it means to be a believer. That you can't truly be a Christian without other believers. You need those people in your life. You need people. And so I'm going to tell you just in 3 minutes or so, three things you can do. That if you do these three things, you will become one of the most loving, amazing people anyone knows, and you're going to have more life and joy within you. First, number one, and of the three, this is the most important. Get this right. Be vulnerable. Be vulnerable. You don't be vulnerable with everybody, but be vulnerable with people you trust. Find one or two people in your life that you trust to be vulnerable. You're not asking for advice. You're not asking them to fix you. You're just asking them to see you, to see the real you. This is why AA gets this right and the church usually gets this wrong. In the church, if an alcoholic comes in and says, "Hi, my name's Bob. I'm an alcoholic," we go, "All right, let's get you on a program. We're going to get you fixed. Here's the thing. This class is tomorrow. And we're going to get you reading this book." And then it instantly goes into fixed mode. But if an alcoholic goes to Alcoholics Anonymous and says, "Hi, I'm Bob. I'm an alcoholic," what does everybody say? "Hi, Bob." Right? They don't try and fix him. They don't try and repair him. They are just bonding with Bob. They're getting to know him. They're receiving him as he is, an alcoholic, and that's okay. Welcome to AA. We're glad you're here. And this is what Jesus did in ministry. Jesus always ascribed dignity to people before fixing them. He would sit down with sinners, prostitutes, tax collectors, and just eat and hang out with them. Way before he ever tried to start fixing them. Isn't that great? And so that's something we can learn as a church. To learn what it means to love people and ascribe dignity to them and learn to trust them and trust each other and care for them before trying to make them something or fix something about them. To love people with their imperfections. You're an imperfect person and you are lovable. And I'm so glad you're here. So your vulnerability is a gift to your neighbor when you can be honest about your shortcomings. Number two, be aware. Look for pain. And when you see people in pain, just be present with it. Don't feel like you have to fix pain. Don't feel like you have to repair things. To truly be loving is to just empathize with that pain, to listen to the person or to pray with that person, but to let that person know they're not alone. Number three, be gentle. Why have we gotten so harsh with each other? In politics and in religion in particular, everyone has become so violent in their rhetoric, in their language. Why so mean-spirited? It's not helping us. And what we realize is that people that are hurting the most, who often themselves will come across as violent, are the most of the fragile souls. The toughest men you see marching around with their big chests and all, you're looking at some of the most isolated, lonely, fragile souls out there. They need someone to gently care for them and to love them just as they are and not as they should be. Be gentle. Be gentle in your debates. Tell the truth always. The enemy works through deception and the Lord works through truth, but he works through truth gently. There is an allure to gentleness. If you want to convince people of your ideas, convince them gently and in process. Don't force it down their throat. That's why Philip Yancey said, "No one ever came to Jesus by losing an argument." Isn't that the truth? You hear these people debating whether God exists or not or something. You're just not going to convince someone to have a new heart by winning an argument over them. Friends, I want to convince you that to be a good Christian means to have other people in your life that see you with all your flaws and imperfections and love you and prove to you that you are worthy of love and belonging. Father, I pray that you continue to build worth and value in the heart of every person under my voice so that they'll be so full of your love and compassion it will literally just spill over, that their cup will overflow, as Psalm 23 says, into the world around them. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Oh,
Thank you guys so much for being here. And I'm just going to believe that as you leave, let what you pray for, God will hear and he will answer. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ik hoop dat u genoten heeft van deze uitzending van Hour of Power. We hebben al ruim 1000 interviews achter de rug. En bijzonder dat de veelkleurigheid van het geloof in Hour of Power door de gesprekken ook naar voren komt. En bijzonder wat Antoine Baudard had te vertellen. Vergeving, dat is een heel belangrijk thema. En Bobby Schuller begint volgende week een nieuwe serie over vergeving. We zeggen vaak, ja, ik vergeef je wel, maar ik vergeet het niet. Maar hij gaat het erover hebben dat vergeving echt totaal is. En dan hebben we een bijzondere voetballer in ons programma. Hij is ook jeugdleider en hij is gekozen tot de beste, de leukste jeugdleider van ons land. Hij stond voor een hele moeilijke keuze. Hij kon in Amerika prof gaan spelen, maar toen zag hij de jongelui in zijn kerk. En toen koos hij voor dat. En daar gaat hij volgende week over vertellen. Een prachtig verhaal van een jonge, bewogen Ghanees. Hartelijk dank voor het kijken naar Hour of Power. Blijf met ons in contact, www.hourofpower.nl. En als je van deze uitzending hebt genoten, vertel dan aan je vrienden of familie dat je via www.hourofpower.nl, uitzending gemist, de uitzending terug kunt zien. Een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week namens het team van Hour of Power.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.